Shabbat Shalom. Zot Chukat HaTorah, lazen we vanmorgen. Dit is de wet van de Torah. En we horen dat Chukat, Chok, een heel bijzondere wet is. Een wet waarvan we eigenlijk de ratio niet kennen. Die doorgronden we niet. En wat is dan de basis daarvan eigenlijk? Deze woorden zijn de inleiding op het voorschrift voor de rode koe. De koe die helemaal verbrand moest worden en de as werd dan gebruikt voor reinigingsritueel. Om, als je met dood in aanraking gekomen was, om dan weer gereinigd te worden. Zodat je de tabernakel, de tempel kon betreden, het heiligdom. En rabbijn Sachs zegt er twee dingen over. Het ene is dat ritueel en die gok laat dus zien dat de godsdienst van Israël of het Jodendom niet een cultus van de dood, maar een cultus van het leven is. Je zoekt het heilige niet in de dood, bij de dood, maar het gaat om de heiliging van het leven. En het andere is, dat woordje gok, dat heeft te maken met een werkwoord wat bijtelen betekent. Zoals je een tekst in een steen inbijtelt. Graveren, dat is het woord, graveren. En die wetten, die geboden, die worden dus ook ingegraveerd in het leven. We begrijpen ze niet, terwijl toch eigenlijk ook het hele Jodendom gericht is op begrijpen. Shema Israël, hoor Israël, en dat horen dat heeft ook met begrijpen te maken. Maar het hart heeft ook zijn redenen die de reden niet kent. Dat wist ook de kerkvader Augustinus, mogen we vandaag toch ook wel een keer zeggen. En vandaar dat sommige, eigenlijk de meest fundamentele beslissingen in je leven, neem je niet met je reden, maar neem je met je gevoel. En nou is die hele inzetting van die gok is bedoeld om ook dat te vormen naar Gods wil. Dat inscherpen, dat opscherpen. Toen ik daar vanmorgen nog eventjes over nadacht, toen realiseerde ik me ineens, en misschien is dat eigenlijk ook wat de Heer Jezus daar met Nicodemus die nacht aan het doen is. We hoorden van die bijzondere, wonderlijke ontmoeting tussen Jezus en Nicodemus. Nicodemus, een fariseer, een van de Joodse leiders in Israël. Hij was lid van het Sanhedrin, van de hoogste raad, het hoogste rechtscollege van het Joodse volk. En dan komt hij 's nachts naar Jezus. En Jezus is op dat moment in Jeruzalem. Vroeg me eventjes af, in het begin van het evangelie van Johannes, aan de Jordaan, waar Johannes doopt, waar Jezus dan ook is, dan komt er een gezantschap van de fariseeën en van de schriftgeleerden naar Johannes toe. Of Nicodemus daar misschien ook al bij geweest was. In ieder geval spreekt hij namens een groter gezelschap van mensen die, laat ik maar zeggen, een positieve grondhouding ten opzichte van Jezus hebben. Wij weten dat u van God gezonden bent, want niemand kan zulke tekenen doen zoals u doet. En u weet hopelijk ook dat het helemaal niet zo bijzonder is dat hij 's nachts naar Jezus komt. Dat hoorden we vroeger wel vaak op de zonderschool en je hoort het nog wel eens in preken zeggen. Ja, Nicodemus was bang om gezien te worden, maar het blijkt al, wij weten dat er een heel gezelschap was wat zeg maar achter hem stond. En dat hij 's nachts komt is heel gebruikelijk. De nacht is in het Jodendom bij uitstek de gelegenheid om met elkaar over de Torah en de dingen van God te spreken, om te leren. Want er staat in Psalm 134, die staan in het huis van de Heere in de nachten. En volgens een rabbijnse uitleg zijn dat De scholen van de geleerden die zich in de nacht met de Torah bezighouden. In de nacht spreek je over die dingen. En ook vandaag, als je in Jeruzalem rondloopt, dan zie je ze ook dag en nacht, ook 's nachts dus, de Torah-studenten lopen, ijverig met elkaar discussiëren. En de leerhuizen zijn open en ook bij de westelijke muur wordt dag en nacht gebeden, want met name 's nachts staan de poorten van de barmhartigheid open, zegt de Joodse mystiek. En Nicodemus erkent Jezus als leraar die van God gekomen is. En Jezus spreekt met hem over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God. Een Jood als Nicodemus die denkt daarbij meteen aan het Shema. Hoor Israël, luister Israël, de Heer onze God, de Heere is één. Want dat is allereerst de eerste uitdrukking, de eerste proclamatie, erkenning ook van het koningschap van God. De Heer is onze God en Hij is één. Hij is de bron van alles en Hij is Heer ook over mijn leven. En die belijdenis, die uitspraak, die hoop je als Jood zelfs op je laatste adem nog uit te spreken. Je laatste adem uit te blazen op dat woordje één. En het is die belijdenis waarvoor een Jood bereid is te leven en te sterven. Met als bekendste voorbeeld uit de Joodse geschiedenis het martelaarschap van Rabbi Akiva. Die, omdat hij Torah onderwees aan zijn leerlingen, ook toen dat verboden was door de Romeinse overheid, gemarteld en gedood is. En toen, zo vertelt het verhaal in de Talmud, op dat moment nam hij het juk van het koninkrijk van de hemelen op zich en sprak die woorden uit: de Heer is onze God, de Heer is één. Ja, dan moet je dus dieper voor ingewijd worden in de Torah. En dat is wat Jezus daar Nicodemus komt brengen. Het koningschap van God zie je, het is niet van deze wereld. Niet van de orde van deze wereld. Het is niet de macht die je om je heen ziet. Straks dan tegenover Pilatus zal Jezus het nog eens herhalen. Mijn koninkrijk, mijn koningschap is niet van deze wereld. Het komt uit de hemel en je ogen moeten daarvoor opengaan. En je moet daarvoor vernieuwd worden. Van binnen en van buiten, dat is de doop met water en met de Heilige Geest. En dan ga je het zien. Door die reiniging en die vernieuwing van bovenaf. En dan ga je dat Koninkrijk van God ook binnen. En heel de, laat ik het zo mogen zeggen, missie van Jezus in het evangelie van Johannes. En eigenlijk is Johannes de Doper er zelf al mee begonnen. Heel die missie van Jezus is om Israël voor te bereiden op dat binnengaan van het Koninkrijk van God. Door die doop in water en geest. En dat is eigenlijk, ja, eigenlijk zijn water en geest ook beelden van en verbonden met de Torah. Het is die diepere vervulling van de Torah in het volk Israël die niet alleen tot heil van Israël, maar tot heil van de wereld, van de schepping zal zijn. Daarvoor is Jezus aan Israël geopenbaard en daarvoor komt Nicodemus bij hem. En Jezus en Nicodemus leren met elkaar over het koningschap van God. Maar vandaag zijn we ook samen hier op deze Shabbat om met elkaar te leren over de Torah en de Haftara-lezing. En aanvankelijk dacht ik bij de voorbereiding, hoe verbind ik die met elkaar? Toen dacht ik, waarom zou je altijd naar die verbinding moeten zoeken? Laat dus ook gewoon zelfstandig zo staan. Maar gaandeweg, en dan ook nog, ja, wat leren wij daaruit? En ik dacht, laten we de tekst maar gewoon woord voor woord gaan volgen. En gaandeweg begon mij steeds meer, dan moesten mijn ogen blijkbaar ook voor open gaan, begon mij steeds meer te dagen hoe dat toch heel nauw met elkaar verbonden zit. En ik hoop dat ik u mee kan nemen in die gang, die beweging door de woorden van de Heilige Schrift. Het eerste wat mij opviel was dat zowel in Numeri, het gedeelte wat we lazen, als in Richteren, dat er sprake is van diplomatieke onderhandelingen. Jefta met de koning van de Amorieten en Mozes met de koning van Edom. Diplomatieke onderhandelingen. En Jefta, als hij zijn gezantschap, zijn boodschap stuurt naar de koning van de Amorieten, de Ammonieten moet ik zeggen, ik zeg het verkeerd, de koning van de Ammonieten. De Amorieten komen ook nog aan bod, maar het gaat eerst om de Ammonieten, Ammon, het huidige Jordanië. De hoofdstad van Jordanië, Amman, is nog genoemd naar Ammon. In de Bijbel heet dat het Rabba van de kinderen van Ammon, Rabat Bnei Ammon. En dat is, in het Hebreeuws is het nog altijd Rabat Ammon. Dus ook dat islamitische koninkrijk herinnert toch nog weer aan de Bijbel. Maar goed, Jefta in zijn boodschap aan de koning van Ammon verwijst naar de gebeurtenissen waar we met de Torahlezing middenin zitten. Israël maakt die omtrekkende beweging om Edom en om Moab met rust te laten. Even voor onze oriëntatie, als u de kaart van Israël voor u hebt, in het zuiden, de Negev, en dat is het gebied in de Bijbel van Edom, ook ten oosten van het huidige Israël, in het huidige Jordanië, dat is Edom. Het rode bergland, het bergland van Seir, en dan naar het noorden toe, ten oosten van de Dode Zee, heb je Moab. En dan daarboven weer Ammon, tot aan ongeveer waar de Golan begint. En dat is dan ook nog weer dat gebied van daar en zo naar het westen toe, langs de Jordaan, waar dan de Amorieten, die we ook nog tegenkomen, hun woonplaats hebben. Israël vroeg dus om een vreedzame doortocht, maar werd door Sion en Och, de koningen uit dat gebied van de Golan en de huidige Golan en het gebied naar de Jordaan toe, aangevallen. Tot hun schade, en het lijkt wel of de geschiedenis zich steeds weer herhaalt, ze verloren hun grondgebied daarbij aan Israël. Toen dacht ik, er is ook in onze tijd nog eens een Jordaanse koning geweest die gewaarschuwd werd om Israël niet aan te vallen. En hij deed het toch en raakte de helft van zijn grondgebied kwijt. 1967. Edom is een ander verhaal. Edom dreigde met geweld. Maar Israël moest een confrontatie met Edom voorkomen. Zo lezen we dat in Deuteronomium 2. Zegt God tegen Mozes, gebied het volk. U gaat door het gebied van uw broeders trekken. De kinderen van Esau die in Seir wonen. Zij zullen wel bevreesd voor u zijn, maar u moet zeer op uw hoede zijn. Ga niet de strijd met hen aan, want ik zal u van hun land nog geen voetbreed geven. Ik heb het Seirgebergte immers aan Esau in bezit gegeven. Esau, uw broeders. Ook al is er de hele Bijbel door voortdurend strijd tussen Jacob en Esau, tussen Edom en Israël. Tot in Bethlehem toe, waar de Edomitische koning Herodes, de geboren vorst van Israël, naar het leven staat. Maar in vers 6 in Deuteronomium 2 zegt Mozes dan nog, voedsel moet u voor geld van hen kopen, zodat u kunt eten. Ook water moet u voor geld van hen kopen, zodat u kunt drinken. En dat is ook wat Mozes in Numeri aan Edom aanbiedt. Mozes, die net gehoord heeft in Numeri dat hij het land niet in mag. In Parasha Goekat lezen we van de dood van Mirjam, net voorafgaand aan het gedeelte wat wij gelezen hebben, en de dood van de Aaron, het volgt op het gedeelte wat wij gelezen hebben, de berg Hor. En we lezen van de aankondiging van de dood van Mozes. En in die periode van transitie van leiderschap moet Mozes ook het volk brengen naar de grenzen van het land. En daar is ook die confrontatie met Edom. En hij zegt, dan geef dan je boodschap aan de koning van Edom. Uw broeder Israël. Ook hier dus. Deuteronomium Esau is je broeder. En hier zegt Mozes tegen Edom, uw broeder Israël. Twee broers. En volgens de Midrash klinkt de hele geschiedenis van Jacob en Esau erin mee. Van Jacob die de geboortezegen ontvangt in plaats van Esau. Esau die daar woedend en verdrietig over is. Maar Mozes gaat helemaal terug naar het begin van de geschiedenis van het volk Israël. U weet dat onze vaderen naar Egypte vertrokken zijn. Jacob dus. En de 12 stammen. Ze waren in het land. Maar vanwege de hongersnood. In de situatie waren ze genoodzaakt om naar Egypte te trekken. Terwijl Edom zijn vaste woonplaats in het hem toegewezen land in Edom, Seir, al gekregen had en daar ook bleef. Daar al een koninkrijk was toen Israël nog uit Egypte moest, zoals we nu ontdekken, toen Israël uit Egypte moest trekken. Israël, eeuwenlang ballingschap, slavernij in Edom, in Egypte. Edom, een vaste en zekere woon- en verblijfplaats in zijn eigen gebied. En dat is dan ook het gebied van Edom. Niet het gebied ten westen van de Jordaan, waar Israël nu naar op weg is, want dat is het beloofde land aan Jacob Israël. En Edom heeft, Esau heeft het recht van Jacob op dat land dus ook erkend. Jacob heeft de eerstgeboorte zegen van Isaac ontvangen en de landbelofte. Maar de vervulling daarvan maakt hij in zijn leven niet mee. Net als Abraham heeft hij het van ver gezien en heeft hij zijn hoop gevestigd op God die de stad zal bouwen die fundament heeft. Mozes herinnert dan aan de slavernij in Egypte. De Egyptenaren hebben ons en onze vaderen kwaad gedaan, maar de Eeuwige hoorde onze stem. Wat hoorde hij? Dan verwijst de Midrash, de Joodse, klassieke Joodse uitleg, weer naar die geschiedenis van Jacob en Esau, van Jacob die bij Isaac komt. De stem is Jacobs stem. Dat zegt Esau dan, zegt Isaac. En Isaac zegent, je zou haar zeggen bijna desondanks, de persoon die hij meent voor zich te hebben. Maar, zegt de Midrash, als Israël zijn stem verheft in oprecht gebed, dan geeft de Eeuwige daar gehoor aan. Dan geldt opnieuw, de stem is Jacob's stem. Het is die stem van het gebed. Die stem van Jacob die eigenlijk staat tegenover het zwaard van Esau, van Edom. Zoals Isaac dat tegen Esau gezegd had, van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. En ook daar zie je iets van de geschiedenis van de verwikkelingen tussen Edom en Israël terug. De verschillende periodes in de geschiedenis van Edom. Eerst dat zelfstandige koninkrijk, later onderworpen door David. Weer vrijgevochten. Uiteindelijk onderworpen door de Maccabeeën, vele eeuwen later. en gedwongen om tot het Jodendom over te gaan en opgenomen in Israël. En daar hebben we dan koning Herodes nog aan te danken. Maar die, ja, dat tegenoverstaan, die stem van Jacob tegenover het zwaard van Esau, dat is nooit in evenwicht. Als die stem van Jacob sterker is, dat gebed tot God, dan gaat het zwaard van Esau moet naar beneden. Maar als Jacob's stem zwak wordt, als Israël vergeet om zich op God te richten, andere goden naloopt, dan slaat de balans de andere kant door. Zo legt de Midrash dat uit. God hoorde de stem. En wat deed God toen? Hij stuurde een engel. Vertelt Mozes, lezen we daar iets over in Exodus, in de geschiedenis van de uittocht, wordt er in de Haggadah niet gezegd dat God niet door een engel, maar door zijn eigen hand Israël bevrijd heeft. Je kunt dat woord op twee manieren verstaan. Een engel is ook heel algemeen een boodschapper. En dat hoeft niet per se een hemelse boodschapper te zijn. En daarom worden ook profeten soms een engel genoemd. De profeet Malachi, dat betekent zelfs mijn bode, mijn engel, Malachi. En ook Mozes is een profeet, dus de ene verklaring is, hier is gewoon Mozes zelf bedoeld. Mozes was die boodschapper, door God gezonden, die Israël de bevrijding bracht. Of moeten we toch aan een hemelse engel denken? Andere verklaring, in Jesaja 63 vers 9, in dat prachtige vers, daar staat over God in al hun benauwdheid, dus de benauwdheid van Israël, was hij benauwd. En dan komt het, de engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van wel eer. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Er is toch dus een engel met Israël meegegaan. Maar het is die engel die in de directe aanwezigheid van God verkeert. Want dat woordje aangezicht, panim, dat duidt ook op Gods directe aanwezigheid. Zelfs zo dat de Septuagint en eigenlijk ook de Hebreeuwse tekst, als je puur de medeklinkers volgt, dat je die ook zo zou kunnen lezen. Uit al hun verdrukking redde hen geen oudste of engel, maar de Heer zelf door zijn aanwezigheid. Maar goed, laten we de tekst volgen zoals die gelezen wordt. De engel van zijn aangezicht. En die engel, dat is de engel Michaël. De engel die ook in Daniël voor Israël strijdt en ook in Openbaring 12 uittrekt. Michaël vertegenwoordigt Gods aanwezigheid. Of zouden we toch ook aan de Messias mogen denken, die hier als de engel van Gods aangezicht Israël bevrijdt, ook hier al in de nood van Israël aanwezig is. Dan is het verzoek van Mozes, laat ons toch door uw land trekken, met een beroep op de moeite die Israël gehad heeft en op de broederschap van Esau. En hij zegt, we zullen niet door de akkers gaan en geen water uit de put drinken. We zullen, met andere woorden, geen privébezit aanraken. We gaan de koninklijke weg. De weg van de koning. Zo staat het er. We wijken niet af naar het privéterrein van de privéakkers van de mensen van Edom. We volgen de openbare weg, de weg die van iedereen is, de weg van de koning. En dat is ook, als je dat afzet tegen het alternatief wat Mozes dan in de tweede onderhandelingsronde aanbiedt, de goed begaanbare weg door het vlakkere land, de brede weg, tegenover het pad, de weg door de bergen om Edom heen. En op die weg van de koning zullen we geen water uit de put drinken, want daar zijn ook in dat lagere land bij de akkers en de putten. Maar Israël had geen water uit de put, zo staat het letterlijk in het enkelvoud. Want Israël heeft volgens de Midrash, en de Midrash die Paulus ook kent, had een bron bij zich. De rots die met hen meetrok door de woestijn waar zij dronken. Wat leren we dan uit dit voorstel van Mozes, zegt ook weer de Joodse uitleg. En ik vertaal het even naar onze moderne termen. Als je op een terrasje gaat zitten, dan ga je geen zelf meegebrachte etenswaren nuttigen. Maar dan help je de eigenaar door van hem eten en drinken te kopen. Zo stelt Mozes voor, zo zal Israël ook door Edom gaan en Edom zal er alleen maar beter van worden. Het antwoord van Edom is, en dat is helemaal in overeenstemming met de zegen waarmee Esau door Isaac gezegend was, het antwoord is het zwaard. Ik kom je met geweld, met het zwaard tegemoet. En dan komt Mozes met een ander voorstel. Laten we dan, geef ons dan toestemming om de hoofdweg te nemen. Zo is het vertaald. En de NBV 21 vertaalt de gebaande weg, maar de Naderse Bijbel heeft het over de ezelbaan. Waar moeten we aan denken? Ik vond de verklaring van de 19e eeuwse rabbijn Duitsland Samson Raphael Hirsch wel heel aansprekend. Die wijst erop dat de grondbetekenis van het woordje Mesila, wat hier gebruikt wordt, dat die te maken heeft met verheffen, met stijgen, met, laten we maar zeggen, een helling. En hij zegt altijd, als dat woord in de Bijbel gebruikt wordt, dan is dat in samenhang met het werkwoord opgaan. En het gaat altijd over paden, over heuvels en hellingen. Mozes stelt dus voor om niet de lager gelegen koninklijke weg door Edom te nemen, waar de akkers, de wijngaarden en de putten zijn, maar de moeizame weg door het bergland, om Edom heen. En als we Jefta nog eens het horen terug vertellen, dan wordt het ook duidelijk dat zo oostelijk om Edom heen en om Moab heen, door dat moeilijkere begaanbare gebied. Daar vloeien de beekjes, dat wel. En als het vee of het volk daarvan drinkt, hoe zou je ze daarvan kunnen weerhouden? Dan zullen we dat, zegt Mozes, ruimschoots vergoeden. En weer is het antwoord nee. En de koning van Edom voegt de daad bij het woord. Hij trekt Israël tegemoet met een zwaard, met een zwaar bewapend volk en met sterke hand. Yad Chazaka. Opnieuw ziet de Midrash een verwijzing. De stem was Jacob's stem, maar de handen zijn Esau's handen. Een sterke hand tegenover de stem van Jacob. De strekking van de Midrash is, tegenover het geweld dat Israël bedreigt, heeft Israël maar één wapen. En dat is de stem van Jacob, dat is het gebed. En dan haalt de Midrash allerlei voorbeelden uit de schrift. De psalm, psalm 20, deze vertrouwen op wagens, die op paarden, maar wij zullen de naam van de Heer onze God gedenken. En David die zegt, als hij de reus Goliath tegemoet reed, zegt hij tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werfspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. In die naam is kracht. En dat is de kracht van Israël. En zelfs als er sprake is van zwaard en boog, de zegen die Jacob geeft, ik geef jou één deel meer dan je broers, Een bergrug die ik met mijn zwaard, en dat zegt hij dan tegen Jozef, een bergrug die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen. Dan zegt de Midrash nog, ja, maar dat zwaard dat staat voor het gebed. En de boog staat voor de smeekbeden. Want Psalm 44 zegt, ik vertrouw niet op mijn boog en mijn zwaard zal mij niet verlossen. Het is de stem van Jacob. De stem van het gebed. En misschien hebt u dat filmpje ook wel gezien van de winter, een paar maanden geleden, vanuit Israëlische militairen in Gaza. Die op een muur Zacharia 2 geschreven hadden. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Ook vandaag zijn er soldaten in Israël. En ik denk eigenlijk wel de meeste soldaten in Israël die dat weten. En ook vandaag weten daarom de orthodoxen zich geroepen om te bidden. De stem van Jacob te zijn naast de kracht van het leger, van het geweld. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. En daarom zegt Jezus tegen Nicodemus. Je kunt het koningschap van God niet zien als je niet van bovenaf geboren bent. Het is niet met menselijke ogen te zien. Het is niet een koningschap naar menselijke maatstaven. Maar het gaat om Gods maatstaf. En dat... We mogen dan voor onszelf ook vandaag meenemen. Dat geeft moed in deze tijd. Moed in deze tijd waarin Israël belaagd wordt. Moed in deze tijd waarin de gemeente, en zeker de gemeente die het opneemt voor Israël, zich klein en nietig en hulpeloos kan voelen. Maar wij hebben die stem van Jacob. De kracht van het gebed. De kracht van Gods geest. De Heer regeert. Zijn koninkrijk staat vast. Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Een sterke hand die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des geestes strijden. De adem zijner lippen overmant de tegenstand. Amen.